Geliefde, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Jacobus 5. Ik lees u als een korte samenvatting daaruit voor het laatste gedeelte van vers 16. Jacobus 5, vers 16, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Tot zover. Wij zijn alweer aan een laatste gedeelte genaderd van de brief van Jacobus. Ik weet niet of wij dit gedeelte tot het einde kunnen overdenken vanavond, maar dat doet verder niet ter zake, anders als de Heer ons het leven spaart, gaan wij daar nog wel een keer in verder. Ik ben blij voor deze laatste bijbellezingavond, de laatste weken kon je goed merken dat je zegt, hey, de opkomst wordt minder, maar dat er zo'n behoorlijke opkomst mag zijn deze avond. We zijn gebleven bij dat 13e vers. Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? En wij zouden letten op enkele laatste vermaningen. En ik wil vervolgen met vers 14. Daar staat, is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Ik lees vers 15 er ook bij. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Ja, dat is wat, als je dat zo leest, dan zou je zeggen of vragen, wat komt daar in de praktijk van terecht? Is dit praktijk? Kennelijk schortte het ook in de gemeente daaraan dat men de ouderlingen der gemeente niet ontbood tijdens ziekte. Vandaar die vermaning om dat toch te doen. Ik wilde daar enkele dingen over zeggen, enkele heel persoonlijke dingen en enkele dingen die in het algemeen opgemerkt kunnen worden. In de eerste plaats, kennelijk wordt hier gedoeld op ernstige ziektegevallen. Je zou, vergeef me dat ik het zo zeg, je zou het zo kunnen omschrijven, kijk, dan hebben we griep en dan zijn we verkouden en dan hebben we hoofdpijn en dan is oorpijn en zo. Nou ja, dan wordt er een aspirintje geslikt of weet ik wat ze in die tijd hadden. Je moet het niet op dat vlak trekken dus, dat als er bij iemand maar wat in de weg zit, dan moeten ouderlingen komen om te bidden. Er wordt hier gedoeld op ernstige zieken. En er wordt ook gedoeld op het feit dat wij de Heere God nodig hebben in tijden van ziekte. omdat ook waar wij middelen mogen gebruiken en de dokter mogen raadplegen, opdat wij ons vertrouwen niet op de mens zouden stellen, maar op die God die ook de eenvoudigste middelen zegenen kan. Daar zijn in de praktijk bewijzen genoeg van. En dan kan een ander denken, ja, maar dat is niks. Dat pilletje of dat drankje. Nou ja, dat kan best zijn. En ja. Ja. Eigenlijk kun je als gelovige zo niet spreken. Al past ons natuurlijk een zekere nuchterheid. Toch moet je voorzichtig zijn. Ik heb ook wel eens de neiging, terwijl ik er zelf nog wel eens induik en het een interessant onderwerp vindt, de homeopathie en de diverse geneeskrachtige kruiden die er in de natuur te vinden zijn. Maar ik heb nog wel eens de neiging om daar een beetje onder elkaar, ja, een beetje schamper over te praten. Toch bedoel ik dan meestal niet dat dat niet kan helpen. Maar dat komt dan omdat ik merk dat een medebroeder of zuster eigenlijk niet in vertrouwen op God, maar in vertrouwen op die een of andere wonderdokter. Ja, dat is het. En het zijn maar gewone dingen en gewone middelen. En dan ga ik er wel eens tegen, ja, ja, je neemt een slokje water of een aspirintje, dat is net zoiets. Dat wil niet zeggen, daar bedoel ik dus niet mee, van, dat kan niet helpen. Maar, je merkt eruit dat onze verkeerde aard, die speelt de hoofdrol. En dan is opeens die homeopaat, die is zo goed, in plaats van de Heere. En dat is zo goed, en dat is zo goed, dat moet je proberen. Kijk, en dan zit je het ook alweer, dan voel je aan dat je zegt, ja, wie is er nou goed? De Heere, die eenvoudige middelen kan zegenen? Of hebben we opeens wij een ontdekking gedaan van die man, dat is het, of die vrouw, die kan. Kijk dat. En dat zit er bij ons diep in. Vandaar dat je dan zo privé wel eens een beetje een opmerking maakt. Ja, joh, die onzin. We gaan niet geloven. Hè? Ik denk altijd, ja, je kan het zo moeilijk controleren. Als je het niet genomen had, die had 10 druppels water genomen en misschien ook weer wat opgeknapt. Kijk, dat weet je niet. Daarmee wil ik de middelen geenszins verachten, want ik geloof dat God de middelen heeft gegeven. Maar wij zijn zulke ellendige schepselen, dat, wie denkt er nou aan de Heer? Ik hoorde eens een oude christin, dat is al bijna 30 jaar geleden, en die vertelde me dat haar man had zo zwaar suiker of zo, die ik heb het al eens meer verteld, die zijn teen was helemaal zwart geworden. Die moest eraf. Er is niks meer aan te doen. En dan werkte ze in een winkel. En toen, dan verkocht ze, zeker in die tijd, het was ook in Haarlem, dan verkocht ze nog wel eens veel Haarlemmer olie. Maar ja, dat deed ze gedachteloos. Ja, ik heb er ook zo vaak langs dat kleine huis.
gelopen, gewandeld, waar ze die Haarlemmer olie met Tilly, waar ze die maakten. Ik denk dat er nu nog scheepsladingen naar het buitenland gaan per jaar, elk jaar. Maar goed. Zij maakt eens zo'n kokertje open. En daar leest ze dat opschrift, waar het allemaal goed voor was. En toen zei ze, daar kreeg ik toch opeens te zien dat in die bijsluiter, dat papier, daar werd God genoemd. Erkend dat hij de grote medicijnmeester is. Zeggen, ik kreeg in de dadelijkheid te geloven dat mijn man zijn tenen niet afvoerde. En ze ging naar huis. En ze behandelt die tenen uitwendig met Haarlemmer olie. En die tenen werd beter. Kijk, nou kun je natuurlijk twee kanten uit. Nou kun je zeggen, ja jongen, die Haarlemmer olie, dat is toch wonderlijk. Mijn moeders vader zei, als ik het flesje zie, dan knap ik al op. Die nam voor alles Haarlemmer olie. En ik weet een oude vriend in Rotterdam, die deed elke week of elke dag, die was 80 jaar, die had nog geen brilletje nodig, die deed een klein tikkie Haarlemmer olie zo in zijn oog. Zeldzaam. Maar, nou moest je natuurlijk even toch ter zake komen en zeggen, ja, betekent dat nou, als er nou iemand bij ons zoiets krijgt, een zwarte teen of zo, dat ik dan zeg, je moet Haarlemmer olie nemen, want dat is, wel nee, Haarlemmer olie, dat is terpentine en nog wat, en het is heel slecht als hij te veel gebruikt. De dokters hadden er niet voor niks zo'n hekel aan, je nieren krijgen een opduvel van Haarlemmer olie. Er kwam nog iets bij waarom de dokters er zo'n hekel aan hadden. Als je een zwangere vrouw veel Haarlemmer olie inneemt, dan krijg je een abortus provocatus. Dan gaat het met de vrucht verkeerd. Daar is ook veel misbruik van gemaakt. Vanwege de funeste uitwerking op de nieren. Dus ik bedoel, voor mij zit daar weinig geheimzinnigs in Haarlemmer olie. Je voelt, het criterium ligt in het allerheiligst geloof. En daar was die vrouw bij terechtgekomen, doordat ze in die folder, die bijsluiter, de naam van God genoemd zag. Maar kijk, als de dokter had gezegd, mevrouw, probeer dit nog eens een keer. Wie weet, God kan wonderen doen. En ze had het geloof gekregen. Dan had het ook geholpen. Kijk, en dat is natuurlijk net het punt waar het om gaat. Je kunt op een onchristelijke manier, kun je de allopathie, dat is de gewone geneeswijze, en de homeopathie, kun je op een onchristelijke manier verwerpen. En je kunt het beide ook op een onchristelijke manier gebruiken. En dat is ons eigen. Dat is ons eigen. Kijk het maar in je leven na. Als je wat gebruikt medicijnen. Je voelt dus, als hier het gebed erbij genoemd wordt, en de ouderlingen, stem der gemeente, dat dat natuurlijk een sterke aanwijzing is om te beseffen hoe onchristelijk we zijn. En dat we liever het hele land afsjouwen om ergens de wonderdokter te vinden, in plaats dat we ons in stilheid wenden tot de levende God. Daarom hoor je ook onder christenen maar zelden zeggen, gij hebt mij uit het graf weer opgevoerd, maar meestal hoor je, daar moet je ook eens naartoe gaan, joh. Heus, baat het niet, het schaadt ook niet, maar denk erom, die man, die heeft er verstand van, hoor.
En allemaal uit de natuur en allemaal kruiden. Begrijp je? Dan zeg je ja. Maar hij kan dat best begrijpen. Ik zeg niet dat ik anders ben. Ik wil alleen maar aantonen, wat zijn we toch uit de aarde aards. Zijn we uit de aarde aards. We weten van tevoren soms al of het helpt of niet. Ja, dat is net als wat ik pas vertelde van die man. Die had ook geen kruimeltje vertrouwen. En zo is het nou met ons mensen ook. Wij hebben geen vertrouwen. Maar daarom is het niet iets om trots op te zijn. En zegt de apostel Jacobus, is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heeren. En het gebed des geloof zal de zieke behouden. De Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, zal het hem vergeven worden. Nou, nog eens wat. Ik heb daar in mijn leven ontzettend veel over gedacht. Niet in een beschouwende zin, maar heel persoonlijk. En daar wil ik iets over vertellen. Iets, ja, niet om iets over mezelf te vertellen, maar om dit een klein beetje bij ons te brengen. Wij hebben door de loop der jaren, of in de loop der jaren, hebben we toch heel wat ziekte gehad. Van buitenaf hebben ze ook wel eens gezegd, nou, voor een kleine gemeente zijn er heel wat zieken. En ook ernstige gevallen van mensen die in de kracht van hun leven al invalide geworden zijn en hun werk niet meer kunnen doen. Ja, dat is waar. En nou is er ook voor die zieken gebeden. In de kerk. In het openbare gebed, ambtelijke gebed. Ik neem aan ook in de gemeente. Vooral als het een beetje in de buurt is, als het een dochter of een zoon of een man of een vrouw betreft. Een vader of een moeder. Ja, toch, Heere, wilt u vader alsjeblieft of moeder alsjeblieft beter maken. En gelukkig zijn er door de jaren heen ook weer nou, je zou zeggen, de meeste mensen zijn weer opgeknapt. En mogen nog met ons zijn. Maar ja, er zijn ook gevallen waar je helemaal geen verbetering in ziet. En ja, wat ik daarmee bedoel. Ja, er is voor gebeden. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mij vaak neergedrukt. In de put. Vreselijk in de put kun je ermee terechtkomen. Wil je dan zo graag voor wonderdokters spelen? Nou, dat zijn we toch, dat zijn we al, of we zijn het toch niet, maar... Nee, maar de aanvechting God, die een hoorder is van de gebeden. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Ja, ik zei
tegen iemand, wat denk jij daar nou van? Hij zei, ja, ik denk dat het zo komt, als dat nou zou gebeuren, dan zouden wij zo hoogmoedig worden. Dan zouden we met ons neus in de wind lopen en zeggen, nou, dan zou een soort beroemdheid worden. Een soort gebedsgenezer. Ja. Maar ja, als ze allemaal zeggen, zie je wel, God hoort je niet. Hij hoort het wel, maar de Heere trekt er zich niks van aan. De Heere wil je geen eens verhoren. De Heere die je... Ook dat kan... Ja... Erg benauwd. Ja, het stel nou voor dat er iemand is heel erg ziek wordt. En die zei, nou broeders, die komt de kerkraad of die stuurt een boodschap. Ik heb gelezen wat er in Jacobus staat. Zouden jullie alsjeblieft zo gauw mogelijk willen komen? Nou ja, de broeders die gaan een beetje met angst en vrezen misschien. Ze denken, ja, als die nou maar niet te veel denkt, die man. Want hij zal wel niet meer beter worden misschien, maar ja. Of die man met kanker, of die vrouw met kanker, maar ja. Je kan toch ook niet zeggen dat er voor God ongeneeslijke zieken bestaan? Dat kun je ook niet zeggen. Ja, nou ja, dat moet je eens indenken dat je geroepen wordt en je doet een ernstig gebed, welmenend. Laten we ons indenken dat het je niet zomaar langs je koude kleren afgaat. Je roept de Heere daarover aan. En het ene na het andere geval, het helpt niet. Nou ja, dan kun je zeggen, nou ja, die man is nou van alles verlost. Oh, ik heb, in zulke wegen heb ik ook allerlei dingen bedacht om mijn eigen een klein beetje boven water te houden. Ik denk, ja, maar ja. Maar dan kreeg je weer een volgende steek natuurlijk onder water. Ja, dat zeg je maar om er vanaf te zijn. En dan dacht ik, dat Jezus sprak tot de discipelen, omdat ze die arme jongen niet konden genezen. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Breng hem tot mij! En de Heere Jezus genas hem. En de Heere Jezus zei, dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Ja, wat moet je dan doen? Ja, je zult zeggen, nou maar, je zegt dat nou, maar hoe kom je daar nou uit? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zit dan tussen twee vuren in. Aan de ene kant is het waarachtig waar, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het is waar. Voor wie gelooft is geen ding onmogelijk. Maar ben je er dan uit als je zegt, nou ja, ik heb dan geen geloof? Zou je dat kunnen zeggen in de tegenwoordigheid van God dat je niet gelooft? Dat durf je misschien ook niet. Want misschien zeg je wel, ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Wat heb ik dan niet, indien gij een geloof had als een mosterdzaadje. Gij zou tot deze berg zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. Nou. Dan heb je ook dat niet, geen geloof als een mosterdzaadje. Want er zijn echt mensen in de gemeente die door geen dokter meer beter gemaakt kunnen worden. Maar God kan het wel. Die kan ze weer op de fiets zetten. Dat ze in en uit mogen gaan. Tja. Ik zat dus bij iemand die zei, ja, ik heb gedroomd zo en zo, dat en dat. En dan geloof ik dat God dat doen zal. Maar of wat ik nou nog geloof, weet ik niet. Ik denk het niet. Nou ja, ik wil nog wat van de andere kant noemen. En dat doe ik niet om mezelf te vleien, of u. Want ik geloof dat wij toch wel verdienen dat we telkens door de voortgaande ontdekking dat we ons schamen en niet met een Jantje van Leiden ons ervan afmaken. En met die mooie christelijke uitspraken over geduld en over, weet ik, berusting, elkaar vermoeien. Ik kan tenminste beter begrijpen iemand die het niet begrijpt, dan iemand die er zo'n mooi antwoord op weet. Want ik vraag me wel eens af, met al die mooie antwoorden, ben je er wel eens echt bij betrokken geweest? Dat je de Heere hebt aangeklampt. O Heere, ontferm. O Heere, houd u vast. O Heere, wil toch. Kijk, als dat niet zo is, dan kun je makkelijk allerlei gezegdes naar voren brengen, waar een zieke nog beroerder van wordt vaak. Maar je staat er helemaal naast. Dus het is altijd goed om ook in deze dingen ons voor God te verootmoedigen en aan de Heere te belijden ons ongeloof. En ons ijdel vertrouwen op alles buiten God. Maar ik wil toch ook de andere kant noemen. Nogmaals, niet om mijzelf te vleien. Of gelijk te geven. Maar omdat het ook een lijn is die wij in het woord van God vinden. Toen de Heer Jezus Christus op aarde was, geschieden veel wonderen en tekenen. Zieken werden genezen, maar niet alle zieken. Niet alle melaatsen. Niet alle doden werden opgewekt. Je merkt dat die bediening van de gezondmaking, van de kracht, van het geloof der wonderen, dat aan mij en of door mij een wonder zal geschieden, dat dat ten diepste afhankelijk was van wat we lezen en het geschieden dat de kracht des Heren daar was om te genezen. Ging niet overal. Het was ook niet overal. Daarbij komt ook nog het aspect dat je leest, en hij kon al daar niet vele krachten doen, vanwege hun ongeloof. Wij merken dus dat die bediening, dat charisma, die gave van de gezondmaking, die ook de discipelen kregen. Want hij zond ze uit om te verkondigen en om de zieken te genezen. En de duivelen uit te werpen. En om de zieken te zalven met olie.
dat die gave een aparte gave is. Een gave die naar het welbehagen van God geschonken werd aan iemand waar of wanneer God het wilde. Dan nog iets. Als je nu leest in het vervolg van de schrift, dan merk je dat aan de eerste christelijke gemeente dat de Heere bepaalde charismata, bepaalde gaven en bedieningen gegeven heeft die een tijdelijk karakter droegen. Dat wil niet zeggen dat het nu niet meer kan en dat het nu niet meer voorkomt. Dat kun je niet stellen. Maar je kunt wel zien in de Bijbel zelf dat die bijzondere gaven vooral door God gegeven werden bij de grondvesting van zijn gemeente op deze aarde. Waarom later niet? Waarom werd het minder? Ja, dat is een zeer persoonlijke gedachte van mezelf, maar ik heb gedacht, zou het komen omdat die eerste gemeente in de eerste plaats door God ook op deze wijze werd beschermd en uitgebreid, dat de Heere dat gebruikte, door met grote kracht ook in de tekenen en wonderen getuigenis af te leggen, uitwendig, om als het ware de overgang langzaam voor te bereiden, dat de kerk alleen door het woord en de Heilige Geest zou leven. Dat de Heer die periode van wonderen en opwekkingen niet eensklaps abrupt heeft afgebroken toen hij gestorven is en ten hemel gevaren later, maar dat de Heer nog een overgangsfase heeft gegeven. Zeker ook omdat men het Nieuwe Testament, zoals wij dat geschreven voor ons hebben, toen nog niet had. Men had dat nog niet. De brieven waren nog niet geschreven, of nog niet overgeschreven, of nog niet vermenigvuldigd. En dat die Heere God in zijn oneindige wijsheid toen juist in die tijd deze tekenen en wonderen, ook van de gezondmaking, in de gemeente aan sommigen heeft gegeven. Als je nou verder komt in de Bijbel, dan zul je merken dat je daar hoe langer, hoe minder over leest. Het is net alsof al die dingen steeds meer schuil gaan achter het grote wonder: God geopenbaard in het vlees. Of dat het steeds meer schuil gaat achter de verkondiging en de verspreiding van het heilige evangelie. De aandacht hoeft niet meer getrokken te worden, zou je zeggen, door wonderen en tekenen. Maar gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En langzaamaan verschijnen ook de evangeliën en de brieven van de apostelen om door de gemeente te worden gelezen
en overdacht. Al heeft het even geduurd, eer de Bijbel, Oud en Nieuwe Testament, afgesloten werd, zoals wij het nu kennen. Dat dat minder werd, kun je bijvoorbeeld uit een bepaald verhaal opmerken, als Paulus schrijft dat hij Trofimus ziek ergens heeft achtergelaten. Daar merk je uit dat je zegt, zie je wel, dit blijft eeuwig waar, ziet, ik ben met u lieden alle de dag tot de verleiding der wereld toe. En het is vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Dat blijft. En wat Paulus mag zeggen ook, wij hebben dan altijd goede moed. Ook in de ontkleding, de ontmanteling van dit aardse huis. Maar andere zaken behoren niet tot de altijd aanwezige gaven van God. Als dat zo was, dan zou je kunnen indenken dat iemand zegt, dat is ook een toestand. Die apostelen, het is zo geweest dat ze de mensen aan de kant van de straat legden, en als de schaduw van de apostelen op hen viel, dan werden ze beter. Ze hebben wel dode mensen opgewekt. En waarom laat ik dan een medewerker en een vriend en een broeder, die even dierbaar geloof deelachtig is, waarom moet hij die ziek achterlaten? Dat is toch maar een koud kunstje om die man beter te maken als het zo makkelijk gaat. Maar zie je, daar zie je al in dat die bijzondere gave sterk gebonden was aan een bepaald tijd en aan God zelf. Dat kun je ook merken in de brief van de Korintiërs. Daar spreekt de apostel in een lang hoofdstuk over de gaven van de geest. En dan blijkt dat er heel veel gaven zijn. Gaven die wij ook nu niet meer kennen. Daar was de gave van de gezondmaking, van de profetie. Dan kun je niet zeggen dat het helemaal weg is. Dat niet. Er zijn veel gaven die je nog terug kunt vinden. Maar bijvoorbeeld wat men noemt de glossolalie, het spreken in tongen. Dat vind je, ja, eigenlijk alleen nog in extreme groeperingen die tongentaal zo bijzonder en zo waardevol achten, dat dan ben je pas door de geest geheel en al geleid. En dan begint men allerlei onverstaanbare klanken uit te stoten. Een soort extase zou je zeggen. Maar je merkt dat Paulus al min of meer zijn reserves heeft tegen die tongentaal, dat spreken in vreemde talen. Eigenlijk staat er het spreken in vreemde tongen. Hij begint er tegen te waarschuwen. Hij zegt, hij veroordeelt het niet, maar hij zegt, ja, maar als dat nou bij jullie schering en inslag is, dat profeteren en dat spreken in tongen, wat moet dan iemand denken die van buitenaf zo eens binnenkomt stappen? Die ziet daar iemand misschien op het podium staan, heel enthousiast, die stoot allerlei klanken uit, maar geen mens begrijpt het. En die man die een keer binnenkomt om te luisteren, die denkt, die man is ook niet goed bij zijn hoofd. Die is gek. Wat is dat nou? Nou, dan zegt Paulus, broeders, dat moet je niet doen. In ieder geval, als iemand meent in tongentaal te moeten spreken, laat er dan direct een vertaler bij zijn. Iemand die dat weer kan geven. Dat is ook weer een gave. Die niet iedereen had. Maar die dan de aanwezige kan duidelijk maken wat de betrokkenen bedoelt. Wat hij zegt. Met vreemde klank. Trouwens zegt hij, ik vind het beter, ik geef het even heel vrij weer hoor. Ik vind het beter als iemand 5 woorden spreekt met zijn verstand. Daar bedoelt hij niet mee zonder de Heilige Geest. Maar daar bedoelt hij mee een gecontroleerde spraak. In de taal die gangbaar is. Dan 1000 woorden in een vreemde taal. Want dat kun je tenminste begrijpen. Zo heeft hij het ook over bidden. Met geest en met verstand. Dat hij ook met verstand zal bidden. Dat wordt meestal zo uitgelegd dat hij dan bedoelt, ja, al heb je dan de Heilige Geest niet, hè, en al doe je het dan maar met je verstand, nou ja, daar is de Heer al heel blij mee. Maar dat bedoelt hij eigenlijk niet. Hij bedoelt daarmee, daar kan een zodanige geestverrukking komen. Ik kan dat ergens indenken. Een heel klein beetje. Al staan we er ver vanaf. Maar misschien zijn er die wel eens iets in hun persoonlijke leven hebben gekend van een zodanige aandoening dat je niet meer in woorden, maar in klanken iets uit. Zeg, kan dat dan? Ja, ergens wel. Je kunt ook bijvoorbeeld een bepaalde stemming kun je weergeven in de muziek. Vrolijk of bedroefd. Dat je direct kunt horen. Zo is dat ook mogelijk in de vorm van klanken. Denk aan hardop huilen. En misschien weet u er nog wel iets verder van dat je zegt, ja, dan kan ik me ergens indenken dat je zo blij bent dat je zit te schreeuwen. En dat het eigenlijk bedoelt, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar als een ander je nou zo zou zien zitten, zou je zeggen, wat zou die man mankeren? Heeft hij te veel gedronken of is er wat met hem? Begrijp je? Als Paulus daarom zegt met het verstand bidden, dan bedoelt hij niet, ik bid wel zonder de geest, want die geest die was hem gegeven. Maar hij bedoelt daarmee zulk een bidden, waarin we voor elkaar verstaanbaar zijn. En dat is zo mooi, dan zie je, naar mijn gedachten, de lijn die ik u noem. Als hij dan allerlei gaven heeft genoemd, van gezondmaking en van dit en van dat, dan zegt hij, ijvert naar de beste gaven. Doch ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Daar houdt bij ons het hoofdstuk op. Hoofdstuk 12, meen ik. Maar dan moet je eigenlijk verder lezen. Want daar staat er. Dat is dan die weg die nog uitnemender is. al sprak ik de talen der mensen en der engelen. Al had ik al het geloof dat ik bergen verzette. Ook zieke mensen beter maakt. Al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden en ik deelde ik al mijn goederen uit tot de armen, voor de armen. En ik had de liefde niet, ik ware niets. Een luidende schel, een klinkend metaal. De liefde vergaat nimmer meer. Maar talen, profetieën en allerlei andere gaven houden op. Maar de liefde die zoekt zichzelf niet, ze is niet hoogmoedig enzovoort. Je kent het hoofdstuk een beetje. De meeste van deze is de liefde. Daar merk je dat Paulus, die alweer heel wat later schreef dan Jacobus, dat Paulus zo'n beetje in het tijdvak leeft, dat die bijzondere gaven die God in het begin gaf, dat die als het ware terugtrekken. Nou kun je natuurlijk niet zeggen exact van, dat kan niet meer. Ik ben ervan overtuigd dat het nog gebeurt. Nog gebeurt het. Maar ten eerste, hoor je het dan zo niet meer? En ten tweede is het zeer incidenteel, op zichzelf staand. Hè? Het is niet meer algemeen. Men wil dat wel zoals die Maasbach en dergelijke oplichters, want er komt ontzettend veel oplichterij bij. Hè? De grootste kolder, dan kun je zakdoekjes kopen die hij in zijn zak gehad heeft, dan leg je hand op de radio en dan komt de kracht door en al die toestanden meer. En dat is vaak allemaal geldklopperij. En brutaal. Ja, mevrouw Tolman, waar ik al eens iets over geschreven heb, die had dus zo'n kerel, nee, hemzelf, met de stok, want het was een kenau, een stok uit huis geslagen. Toen kwam die bij een kennis van er en die gaf wel eens wat, of die was had contributie op een blaadje van die stichting. En toen kwam die in hoogst eigen persoon een keer langs, waar de geld bleef. Dus ja, ze zag er vanaf. Toen haalde die een schilderij van de muur en wou die meenemen. Voor betaling. Nou, toen werd vrouw Tolman, die werd zo woest, die pakte de stok en die gaf hem een muilpeer en die joeg hem de deur uit. Lelijke dief. Nou, zo heb ik meer gevallen gehoord hoor, dat die zei, ja, oud goud en oud zilver en al die toestanden meer. Die de mensen dan maar gaven, want ja, je beloning is toch zo groot dat dat beetje rommel kun je wel aan mij geven, zo op die manier. Kijk, dat nog wel, maar daar voel je aan, dat is niet echt. Maar het gebeurt wel, dat een vader of een moeder of een gemeentelid, dat je geloof krijgt van God erbij. Dat de Heere die man of die vrouw zal sparen. En dat het gebeurt ook. Maar dan moet je nog voorzichtig wezen. Ik heb het ook wel eens gehad. Dat iemand voor een zware operatie, voor een ongeneeslijke kwaal lag. En dat ik en iemand die dan ook zo vreselijk lag te schreeuwen en te wenen vanwege zijn eigen zonde. Dat ik zei, nou ja, dat hoort eigenlijk iets verderop. Beleid elkander de misdaad. Maar ik zeg, als jij daar nou rust bij kan vinden, als je dat gedreven, vertel het dan maar. Nou, dat deed ik. En toen heb ik ook gebeden wel. Ik zei, nou, je hebt nog wel een poosje te leven. Ja, waarom? Dit en... Ik zei, nou, ja. De Heer, die wil je dat en dat nog geven. En daarom denk ik dat het de tijd nog niet is. En dat geloofde ik voor mezelf zeer zeker, maar... Ja, dat zijn van die sporadische dingen in het leven. Kijk, dat is natuurlijk de kant die ik ook moet benadrukken. Dat ik daar vaak mee klem gezeten heb, hè. En vreselijk in de put en verdrietig. Hè. Dat moet je niet als maatstaf nemen en zeggen, ja, ja. Nee, voor mezelf heb ik wel altijd voor de Heere beleden, Heere... Ik heb geen geloof als een mosterdzaadje als het over wonderen gaat. Dat heb ik niet. Maar ik heb het toch vaak ook aangevoeld als iets van schuld. Van mijn eigen ongeloof. Al zeg ik erbij, ik zou wel in de dadelijkheid mijn geloof hebben beleden in de Heer Jezus Christus. Dat wel. Maar om te zeggen, jij mag weer beter worden, of jij wordt. Ja.
Wat kan zoiets veel zeggen? Want je kunt natuurlijk een medische verklaring geven van... Ja, dit of dit, dat loopt altijd zo af. Deze ziekte loopt daarin uit. En God weet het, ik doe het niet om oude dingen weer opnieuw open te maken, beslist niet. Maar ik voel ons toch een klein beetje aan als een familie. Al is het een rare familie, maar ik bedoel, we zijn ergens familie, maar... Ik bedoel, als je nou terugdenkt aan onze Greet, dat is ook iets, hè, dat zeg, ja, jaren geleden, ja, wist ik al dat die ziekte een groot gevaar met zich bracht. Groot gevaar. Bij uitstek zij. En daarom had je ook vaak wel een zekere onrust bij je. Ook toen er nog niks was gebeurd. En dat je zo... Ach, vergeef me dat ik dat zo zeg, want het strekt niet tot eer. Maar... Ik heb het wel gehad, hè. Dat je zelfs meer dan eens, dat je door de situatie naar een tekst in het woord van God toegedreven werd. Ik zou er nog verschillende kunnen noemen. En dat ik, ja, zo stellig rekende. De Heere zal dat zegenen. En dan was ze er niet. Ja. En als je dan een terrein, je ziet langzaam iets afbrokkelen. De basis wordt steeds smaller. Wat kan dat, al hoef je dat uitwendig niet te demonstreren natuurlijk, maar ach, wat kan dat een druk geven. De wetenschap, God de Heere, regeert.
En hoe menigmaal hebben we elkaar voorgehouden. God wil je laten leven. Dat is toch de geopenbaarde wil van God. En dan kon je zo blij zijn. Als je binnenkwam en je zag dat de plantjes er florissant uitzien. En de vloers netjes alles zo fijn gereed. De koffie al. De was te droog in. Ja, dat wil God. De zon schijnt. Al is het de laatste dag, al zou het de laatste dag zijn, maar dat wil God. En dan in zo'n korte tijd weer die inzinking. Ja, dat is het ziektebeeld, dat weet ik wel. Maar je kunt het niet overnemen. Je kunt er niet mee verenigen. God, o Heere God, u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. Ja. En alles gaat door. Zondagavond belde ik nog even naar mijn zus expres, omdat ik wist ook dat het niet goed ging. Ik zit ook al zo lang in zo'n centra. En ik weet zeker hoe ze, ja, langs de rand balanceert. En soms vliegt het je aan. En je kan niet. En als je er dan nog bent, dat is al een wonder. Maar ik durf niet te zeggen, dat kan niet gebeuren. Nee, ik weet het niet. Kijk, dan word je wel geholpen daarin. En dat zal de Heere doen. En dat heeft de Heere ook aan broeder en zuster Kroon ook gedaan. En aan de familie, hè. Maar als ik dat nou noem, waaruit bestaat nou die hulp? Dan zou ik er dit van willen zeggen. Wij, mensjes, klein, die zelf zeer labiel zijn, wij worden door de Heere God met eerbied gesproken aan de kant gezet om te leren buigen en te aanbidden. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En voor mezelf heb ik gevoeld. Jij, prediker, mag jij nou de consequentie trekken van die leer der zaligheid? Ja, dat gaat heel ver, dat weet ik. Voor mij was het goed. De consequentie. Dat die levende God voor de dood niet opzij gaat. En dat die levende God veel sterker is. Ook al lijkt het dat hij zijn armen stilhoudt. Zou jij de conclusie durven trekken? God laat los, die God van het eeuwig welbehagen. Toen heb ik de ruimte gezien. Ik dacht er altijd al, misschien wat ruimer over. Want we hebben ook al eens samen gezeten dat er een jongen, ja, een jongen die ook de Heere vreest, het eerste weekendje thuis onder de trein. En dat Greetje zo bedroefd was dat ze zei, zou die nou voor eeuwig. Ze zei, nou kind, dat moet je niet denken. Nee, de genade Gods is veel overvloediger. Maar God is niet verplicht om ons voor die trein vandaan te halen op het laatste moment. Dat is God niet verplicht. Ja, nee, de Heere God die kan ook zeggen. Kom, het is tijd. En dan kun je zeggen, ja, maar dan gaat het zo niet. Ik laat u zeggen wat u wil, of wie dan ook. Ik weet dat we niet zo bekrompen denken. In dat opzicht, daar zorgt het heilige evangelie voor. Maar wat iemand dan ook zegt, hè, voor mij, het maakt je wel eens een beetje korzelig, maar is het van nul en geen allerlei waarde, want ik denk, jullie hebben God in je zak, maar God heeft jullie nog niet in je zak. In zijn zak. Maar jullie denken dat je God in je zak hebt. Je weet, maar dat hij de gans andere is, die God, de Deus absconditus, die zich verborgen houdt om zich te openbaren. En die zich openbaart om zich te verbergen. Die wij niet begrijpen kunnen. Die zich alleen in Jezus Christus te kennen geeft. Waarin hij gesproken heeft dat de doden zullen zijn stem horen. Die God, die is onze zaal. Kijk, en dan kun je ademhalen. Ook in verband met dit onderwerp van die ziekte. Dat je zegt, ja, hoe mooi is dat nou, gebed is geloof. Is er dan niemand die een kruimeltje geloof heeft? Of, ja, moeten we dan maar zo koud zeggen, ja, dat hebben we niet, we hebben geen kruimeltje geloof. In plaats dat we ons doodschamen voor God. Hoe? Daar hou ik niet van. Ik heb u een gezonde lijn getoond in de schrift. Dat deze gaven specifieke gaven waren die naar de achtergrond zijn gegaan voor het eeuwig blijvende woord. De wonderen zijn gebleven, al is het niet in die mate. Maar het grote wonder moet verkondigd worden. Het is net alsof de Heere Jezus in de hemel gezegd heeft. Nou kan het nou weer. Jullie moeten nu bij dat woord leven. En maar dagelijks vragen. U wil geschieden. Maak ons in tegenspoeden stil. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Dengene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Niet één uitgezonderd. Nou, kijk. Dan, die lijn is goed. Maar om nou persoonlijk adem te halen. Ja, dan kon ik me daar allemaal niet mee helpen. Dan moet ik zeggen. Ik word of werd alleen geholpen door een indruk van die eeuwig trouwe God in Christus Jezus, die nooit laat varen het werk van zijn heilige handen. Nou, wat betekent dan in dat licht de dood? Gaat die God daarvoor opzij? Wel nee. Die God die houdt de trouw tot in der eeuwigheid. We gaan naar huis. Ik had nog wel wat willen zeggen, maar de tijd is voorbij. Toen was duidelijk, hier is duidelijk, dat toen, in bepaalde gevallen, niet bij iedereen, door het gebed des geloofs de zieken behouden werd. Niet door die olie, dat was symbolisch. Symbool van de werking van de geest van God, van de gave van de geest, zoals je dat ook in het Oude Testament tegenkwam. Hoewel ook in die tijd aan de olie een genezende kracht werd toegekend, dat mogen wij hier niet zo zien. Die olie was symbool, die zalving. Dat heeft niets te maken met wat de Roomse kerk hieruit heeft gedistilleerd. Het laatste oliesel. Want dat laatste oliesel, dat wordt gegeven naar mensen die sterven gaan. En hier staat het in verband met beter worden. Mensen die weer op mogen knappen. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En de Heere zal hem oprichten. En zo die zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Zonde. Dat heeft iedereen toch? Ja, maar je kan ook ziek zijn door speciale zonde. Dat kan ook. Kijk, in de gemeente van Korinthe, daar schrijft Paulus aan, er zijn vele kranken onder u. En vele slapen. Waarom? Omdat ze dronken aan de tafel des Heren zaten. En de grootste ongerechtigheid en bloedschande en hoererij in het midden van de gemeente lieten bestaan. Ik noem nou een paar van de uitbrekende zonden. En dan zegt hij, daarom zijn onder u vele kranken. Dus dat kan. Dat de Heere ook in die weg bezoeking doet over onze zonden. En dan zal de Heere niet om het gebed, maar op het gebed de zonde vergeven. Dat vind ik ook wel een heel mooie uitspraak. Want wij weten, kijk, de paus geeft absolutie en ja, je hebt meer van die dingen, hè. Maar ik geloof dat er in de kerk te weinig oog voor is. Dat we, de ouderlingen, dat die op grond van het woord van God vergeving mogen verkondigen. Als iemands hart gebogen wordt om te zeggen, broeders, ik heb dit of dat. En je voelt, dan gaat het niet zomaar over iets, maar dan gaat het over iets specifieks van die persoon. Ik weet geen raad. Ach, zou voor mij. Dan geloof ik zeker dat een ouderling op grond van het woord de vergeving mag verkondigen. En dat hij daarin die aangevochtene mag vertroosten. En dat je niet hoeft te zeggen, ja, die man die kan wel van alles zeggen. Maar zoek maar een gewone man. Ja, natuurlijk, het is maar een gewone man. Maar hij staat daar ambtelijk op dat moment als vertegenwoordiger van Christus en zijn gemeente. En hoewel wij weten dat de Roomse kerk hierin grotelijks gedwaald en misbruik heeft gemaakt, denk ik dat het misschien onder ons wel eens te weinig in de gedachte komt en aan de orde is. Ja, als God het je maar vergeeft. Zie maar dat God het je vergeeft. Nou, dat je dat misschien wel eens zeggen kan als je al veel keer met zo'n bijltje gehakt hebt, dat kan ik me indenken. Maar ik bedoel nou echt concreet een geval van iemand die diep in de ellende, in de put zit vanwege zijn overtreding. In een uitbrekende zonde gevallen of wat dan ook. En je komt bij zo iemand. Dan mag je zeggen dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt hem van alle zonde. En dat doet het dan ook. Nou, hij zegt, jongen, dat mag ik niet vertellen. En het is waarachtig. Dat jouw vergeving belooft en geschonken wordt. Hij zegt, ja, je kunt je eigenlijk toch ook wel eens vergissen. Dat kan. Maar dat zal de Heer ons wel vergeven. Onze vergissing. Maar laten we alsjeblieft vragen dat de Heere ons geeft hier in beginsel te zien de hoogheid van de genade en van het woord van God. Dat het een uitnemend troostmiddel is om elkaar te verkondigen aan ziek en aan sterfbedden. En je komt er het beste achter als je ermee geconfronteerd wordt. Als je bijvoorbeeld, kijk, ik heb nou een paar keer bij die aangetrouwde zus geweest, hè, heel ziek. Dan heb je geen spoortje dogmatiek van over allerlei leerstukken of zo. Dan word je zelf blij dat God met eerbied gesproken de deur openzet. Dat God dat doet. En dat je dat mag zeggen. Het heeft niks te maken met wij kunnen wat of wij hebben wat in die zin. Nee, dat is de kracht van het heilige evangelie. Dat mag je zo zeggen. Tegen een verlegen zondaar. Als er al een trap tegen gegeven wordt voordat je mond open gedaan hebt, bij wijze van spreken, dan is er niet veel te zeggen. Maar tegen een verlegen zondaar. Dan mag je zeggen, God is zo getrouw en waarachtig dat hij de ellendige uit de drek verhoogt. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Want God gooit de zaken niet door elkaar. Of je moet zeggen, als daar een uitgeteerd schepsel ligt, die geen raad meer weet en die sterven moet, en die stilletjes zijn magere handjes vouwt onder de deken, ja, Heere, help me toch. Of je moet zeggen dat God zoiets niet meer hoort. Dan durf je ook heel wat aan. Kijk, en dat is de rijkdom van het heilige evangelie. Dat is ook de rijkdom die er in deze woorden verborgen zit. Dus laten we dan maar besluiten in die zin. Ja. Nou mag de prediking des geloofs de geestelijk zieke en dode zondaar, en dat is eigenlijk nog groter, oprichten. En zo er bijzondere zonden zijn, het zal hem vergeven worden. Om Christus wil. Amen.